Geliefde gemeente, zoals gezegd wil ik nu de serie over Elisa onderbreken. Maar ik wil nog wel even iets zeggen in aansluiting op de preek van vorige week zondag. Toen heb ik iets benoemd wat, ons de spiegel voorhoudt en de vraag ons doet stellen van, zijn we liefdevol genoeg, zoals de Bijbel het zegt, naar elkaar toe? Nu sprak ik van de week nog iemand die zei, ja, maar op de wal is het ook wat. Nou, ik zeg, het ging mij helemaal niet om, op Urk is het beter of slechter, maar dat wij onszelf de spiegel voorhouden en elkaar. Dat heb ik vorige week aan de ene kant gedaan. Aan de andere kant hoorde ik deze week iets heel moois. Ik dacht, dat wil ik ook delen. Zeker omdat het zo nauw aansluit bij die geschiedenis. Een paar weken geleden hadden we themaavond over evangelisatie. Toen heb ik van tevoren gevraagd aan de Stichting Shofar, aan de voorzitter daarvan, zeg, kunnen jullie een aantal van jullie boeken toesturen? Dan kunnen de mensen na afloop van die lezing dat lezen en dan meer zich verdiepen in het thema. Nou, is goed, hoeveel wil je er hebben? Nou, een stuk of 10. Nou, die boeken werden binnen de kortste keren toegestuurd en een aantal van u hebben ze meegenomen. Van de week sprak ik die voorzitter. En die zegt, nou, dat gebeuren heeft nog een staartje gekregen. Die boeken die ik je toestuurde, zegt hij, dat waren de laatste die ik had. Had hij niet gezegd. Ik had ze gewoon ontvangen, maar het was dus eigenlijk een heel bijzondere daad dat ik de allerlaatste exemplaren voor hier nog krijgen mocht. Zegt, waren de laatste exemplaren en bestuur van de stichting had gezegd, ze worden niet meer herdrukt. Dat kostte veel, ze kosten nou 3 keer zoveel als een paar jaar terug. Het wordt te duur om ze zomaar aan iedereen te verspreiden, ze worden niet meer herdrukt. Nou, dat had hij best wel moeilijk gevonden. Maar ja, het is zoals het is. Zeg maar, dan had ik die laatste boeken die ik had naar Urk verstuurd. En toen na afloop van die lezing kwamen er giften. En er was een gift bij groot genoeg om de boeken te laten herdrukken. Nou, dat had hij zo als een gebedsverhoring gezien en dat begrijpt u. Wij wisten het niet. Ik wist het niet, degene die gift gaf wist het niet. En Liefding, die dan die boeken toestuurde, die zijn laatste exemplaar gaf, die wist niet dat hij daarvoor een gift zou krijgen. De enige die dat wist was God. En die heeft het allemaal precies op zijn plek gezet. En waarin we zo duidelijk kunnen zien dat de Heer voorziet. En waarin we tegelijk kunnen zien hoe goed het is om in geloof iets te doen. Je laatste boeken geven als die vrouw, de laatste druppels uit de kruikje in die grote vaten liet gaan. En tegelijk milddadig wezen. En we kunnen zeggen, het is Gods werk, Gods zorg die het precies op zijn plek zet. En tegelijk kon het alleen maar omdat iemand een ruim hart had. En vrijwillig veel wilde schenken. En wat een, dus zo heb ik dat gezien, wat een mooie illustratie daarbij dat die geschiedenis van Elisa niet iets is van 3000 jaar geleden, maar dat de Heer vandaag hetzelfde nog doet. Nou, dat wilde ik toch nog even meegeven. En verder, zoals genoemd, wilde ik nu stilstaan bij Psalm 125. Het lijkt wel alsof heel de wereld partij moet kiezen. Bij Oekraïne, Rusland was dat ook wel zo, maar nu haast nog meer. Ben je voor Israël? Ben je voor de Palestijnen? Aan het begin van de week zijn ze voor Israël. Aan het eind van de week zijn ze tegen Israël. Het kan ons best wel bezighouden. Voor onszelf, voor de wereld. Wat denken we nu van Israël? Dat is best wel een belangrijke vraag, maar de Bijbel die maakt telkens weer duidelijk. Er is een andere vraag nog veel belangrijker. Hoe sta je tegenover de God van Israël? Daarbij willen we stilstaan vanuit Psalm 125. Dus de tekst voor de preek is Psalm 125, de hele psalm. Waarbij het gaat over onze verhouding tot Israëls God. Dus onze verhouding tot Israëls God. Vier gedachten. In vertrouwen, in vrezen, in verachting en in vrede. Dus onze verhouding tot Israëls God. In vertrouwen, in vrezen, in verachting en in vrede. Dus als eerste in vertrouwen. Psalm 125 is een van de liederen Hama'alot. Hama'alot, dat betekent van de opgaan. En waarschijnlijk waren dat dan de pelgrimspsalmen. De psalmen die ze in bijzonder zongen als ze onderweg gingen. Uit Galilea bijvoorbeeld, die lange tocht maken tot naar Jeruzalem toe. Met die grote scharen samen. Dan werd er gezongen. Liederen Hama'alot. Dat begint bij Psalm 120. En zeker van die eerste psalmen kun je ook heel goed zien waarom dat juist pelgrimspsalmen zijn. En Psalm 120 die zegt: ik heb het thuis zo moeilijk. In de omgeving waar ik woon, daar ben ik een vreemdeling. Daar kan ik het haast niet uithouden. En daarom het verlangen naar Jeruzalem. Psalm 121, dat gaat over onderweg. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Als dan die pelgrims door de bergen heen liepen, dan keken ze maar omhoog naar die bergen. En dan vroeg zich af, waar vandaan komt onze hulp? En dan kwamen ze verder, Psalm 122, dan zagen ze die schitterende stad Jeruzalem. Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. En zo Psalm 125. Ook Psalm 125, die wijst op dat moment dat de pelgrims vlak bij Jeruzalem kwamen. Dan zagen ze niet alleen de stad en de tempel liggen, maar ze zagen ook waar die lag en hoe die lag. En dan wezen ze elkaar aan. Kijk, zie je wel, Jeruzalem ligt op een berg. En die berg, Sion, die staat op de aarde. Zo'n berg die heeft natuurlijk een, zeg maar naar verhouding, smalle bovenkant en een hele brede onderkant. En daarom ligt een berg vast. Als je een berg omgekeerd zou hebben en je zou zo die berg op de grond zetten, dan zou dat wiebelen en wankelen en omvallen. Maar zo is het niet. Die berg die heeft een vaste basis. En die berg die wankelt daarom niet. Kan niet gebeuren dat een berg omvalt. Ja, tenzij God met zijn goddelijke kracht die berg omkeert. Maar een berg valt niet om. En daardoor valt ook Jeruzalem niet om. Daardoor blijft Jeruzalem daar liggen. En als ze dat zo tegen elkaar zeggen, dan zijn er ook bij die trekken daar een geestelijke les uit. Die zeggen ja, zoals dat we dat zien bij die stad, zo is het ook in het geloof. Die op de Heere vertrouwen, die zijn net als de berg Sion. Ze zeggen daar dus, die zijn als de berg Sion. Die zeggen niet, die zijn als Jeruzalem, maar als die berg Sion. En ik dacht, hoe moet je dat nou zien? Ik meen dat het beeld ongeveer zo is. Zoals Jeruzalem op die berg rust en die berg op de grond, zo rust een gelovige op het geloof. En dat geloof rust op God. Het geloof rust op God, dat is het belangrijkste. Dat is die hele brede basis. En zoals die berg die zo van onder zo breed is, dat geloof, dat vindt vastheid in God. En dat de aarde niet wankelt, wankelt Sion niet. En wat God niet wankelt, wankelt dat geloof niet. Dat geloof rust op God en heeft zoveel vastheid. Dat geloof, om zo te zeggen, dat valt nooit meer op. Dus waarom? Niet omdat het geloof zelf sterk is, maar omdat het geloof op God, op de belofte van God, op het werk van God, op de trouw van God mag rusten. Maar nu zei ik, de gelovige rust op het geloof. Wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel daarmee dus niet dat ons houvast in het geloof zelf ligt. Maar denk nog even aan Jeruzalem. Waarom ligt Jeruzalem vast? Niet vanwege de berg, maar omdat die berg op de grond ligt. Maar Jeruzalem ligt wel op de berg. En zo kun je zeggen, is nou het leven van een kind van God, de basis daarvan is het geloof. Niet het gevoel. Niet je ervaringen. Niet je werken. Al die dingen die in je leven een plaats hebben, die moeten steunen op het geloof. Je gevoel, dat kan alle kanten op bewegen. En dan is zo nodig dat je dat gevoel op het geloof laat rusten. En dat geloof rust op het woord van God. Je ervaringen, die kunnen zo wisselend zijn. En als ik maar dit of dat zou meemaken, of dan zou ik er zeker zijn, of omdat ik dit meemaak, weet ik niet of het allemaal nog wel klopt. Die ervaringen, die belevingen, die moeten teruggebracht worden op het geloof. Nochtans van het geloof, tegen alles wat ik voel in, tegen alles wat ik ervaar in. Al je werken, het beste wat je doet, daar kun je niet op steunen. Maar je werken, die moet je neerleggen op het geloof dat rust op de belofte van God. En dan kun je zeggen, wat ik doe voor de Heer is niet voor niks. Wat ik doe voor de Heer heeft geestelijke waarde. Niet omdat ik er zoveel van terecht breng, wel nee. Maar omdat het gedaan mag zijn uit het geloof. Het geloof in het werk van Christus. Dat werk dat volkomen is. Zie zo, alles wat je hebt, alles wat je meemaakt, alles wat je voelt. Daaronder moet dan die basis liggen van het geloof. En het geloof, het echte geloof, rust altijd op God. De levende God. Dat gaat wel om het echte geloof. Je hebt, om zo te zeggen, ook drijvende eilanden. En ijsschotsen die drijven in de zee, die hebben geen grond. Maar de berg Sion, die rust op de aarde. En het vertrouwen in de Heere, dat steunt op God. Er is nog iets, wat in het geloof uitgetekend wordt in deze psalm. Als ze daar zo staan op grote afstand van Jeruzalem, ze zien daar in de verte Jeruzalem liggen, dan zien ze niet alleen die berg Sion, waar Jeruzalem op ligt, maar ook, zeggen ze, er liggen ook nog bergen omheen. En die bergen zijn soms hoger dan de berg Sion. Er zijn bergen in de directe omgeving. De Olijfberg is de bekendste. Die ligt heel dicht bij Jeruzalem. En nog een paar bergen liggen er heel dicht bij Jeruzalem. En tegenwoordig kun je dat niet meer zien, omdat Jeruzalem natuurlijk veel uitgestrekter is. En dat heeft een heleboel bergtoppen, zeg maar, al bezet. Maar die oude stad Jeruzalem, die alleen op Sion en Moria lag, daaromheen zag je dan de Olijfbergen en die andere bergen. En daaromheen weer een ring van bergen. Rondom Jeruzalem zijn bergen. En ook daarvan zeiden sommigen die met geestelijke ogen keken, kijk, zo wordt Jeruzalem omringd, zo wordt Jeruzalem beschermd, maar zo mag het ook voor jou zijn. Als je de Heere toebehoort. Zo mag het voor ons zijn. Als het volk van God. Zoals de bergen zijn rondom Jeruzalem. Zo is de Heere rondom zijn volk. Soms dichtbij. Zoals sommige van die bergen dichtbij Jeruzalem waren. Soms mag je dat heel nauwkeurig beleven. Heel teer. Heel gevoelig. Dat de Heere nabij is. Soms kan het lijken alsof de Heere verder weg is. Maar het geloof, het vertrouwen zegt, het is toch zo. Al kan ik door de mist die verre bergtoppen niet zien, ze zijn er wel. Al kan ik door de omstandigheden, door mijn schuldbesef, door mijn afwijken van de Heer, door mijn twijfel, noem maar op. Al kan ik niet zien dat de Heer rondom is, Hij is er wel. Zo is de Heer rondom zijn volk. Zijn volk, daarmee wordt dan allermeest bedoeld dat hele volk Israël. Het enkele feit al dat Israël vanaf het allereerste begin tot nu toe bewaard is. Wat een vele keren zijn er geweest dat het voortbestaan van Israël bedreigd werd. In Egypte. In de woestijn. In Kanaan. Weggevoerd naar Babel. Verdrukt door de... Nou ja, de volk, degene, die, daar lezen we nu niet verder van, maar de Ptolemeën en de Seleuciden, in de tijd van de Maccabeën. De Romeinen, de verwoesting van Jeruzalem. En daarna alles wat er nog veel meer gebeurd is, de Holocaust, de oorlogen. Het is duidelijk dat de Heere rondom Israël is, dat de Heer ervoor zorgt dat het volk niet van de aardbodem uitgeroeid kan worden en weggedaan. Daar mogen we in de eerste plaats op letten. De Heere zal voor Israël zorgen. Mogen we de lijn doortrekken. Want wat de psalm hier zegt van Israël, dat zegt de Heere Jezus ook van de gemeente. In Matthäus 16, vers 18, daar zegt hij, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Dat zoals Jeruzalem gebouwd was op die berg, zo is de gemeente van Christus gebouwd op de steenrots. En zoals Jeruzalem omringd werd door bergen, zo belooft de Heere Jezus aan zijn kerk. En zie, ik ben met u lieden, al de dagen tot de volleinde der wereld. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Zo zal het gelden tot het laatste der dagen. Zoals de bergen zijn rondom Jeruzalem, zo is de Heere rondom zijn volk. Het hele volk Israël. De hele kerk. Maar ook persoonlijk. Wanneer mag je er nu in delen? Dat is toch in de weg van het geloof. Wanneer kun je nou zeggen, die belofte, daar mag ik troost uitputten. Die belofte, daar mag ik bij God op pleiten. Die belofte, daar mag ik mijn zekerheid in vinden dat ook ik tot in eeuwigheid niet hoef te wankelen. Dat is toch dan, als je met hart en ziel op de Heere rusten mag. Dan, mag ik het zo zeggen, als je ook op die berg Sion gebouwd wordt. We hopen er straks van te zingen op Psalm 87. Van Sion zal het blijde nageslacht haar zeggen. Deze en die is daar geboren. Door de wedergeboorte. Door de bekering. Door het geloof. Het is Gods werk. Om mensen vast te zetten als het ware in Sion. Het is tegelijk ook de vraag aan ons. Wil je het ook? Kom je ook? Als inwoner van Jeruzalem, geestelijk, om te steunen op de belofte van God. In het bijzonder om te steunen op het grote werk wat daar in Jeruzalem gebeurd is. Dat Christus zichzelf gegeven heeft tot een verzoening voor de zonde. Wie op de Heere vertrouwen, die zijn als de berg Sion. Dus wie zichzelf met hart en ziel als het ware op dat offer neerwerpen. Wie steunen op de belofte Gods, die mogen weten. Daar kom je nooit beschaamd mee uit. Daar kom je nooit mee om. Dat is het eerste. In vertrouwen. Tweede, in vrezen. Als er staat dat God rondom zijn volk is, betekent dat dan dat het volk nooit in gevaar is? Nou wel, nee, ik heb het net al genoemd, hè, zo hoe vaak Israël wel niet in gevaar geweest is. En tot nog toe. Maar wat is dan Gods belofte? In vers 3 lezen we, de scepter der goddeloosheid zal niet rusten op het lot der rechtvaardigen. Dat betekent, het land zal niet voorgoed worden ingenomen. De Babyloniërs hebben niet voorgoed Israël ingenomen. De Romeinen niet. En alle andere volken niet. Er is nooit iemand die Israël voor eeuwig heeft gekregen, overwonnen. Het is misschien goed om het tussendoor even te noemen. Palestijnen, Joden, Christenen zijn allemaal even slecht. Maar er is in de islam wel iets heel moeilijks als het gaat om Israël. De islam heeft de gedachte, dat wat eenmaal grondgebied geworden is van de islam, mag niet meer worden weggenomen. En ze hoeven niet, dat wordt verschillend over gedacht, maar nog niet per se de hele wereld te veroveren. Maar grondgebied wat eenmaal bij de islam hoorde, dat blijft van de islam. En daarom dat er zoveel moslims zijn over de hele wereld, die willen dat Israël weggevaagd wordt. Want die grond hoort bij de islam. Nee, zegt God, die grond hoort bij mij. Scepter de goddeloosheid zal niet rusten op het lot der rechtvaardigen. Dat zegt God van Israël. Dat zegt God ook van zijn kerk. Matthäus 16 nog een keer. Op deze Petra, op deze steenrots zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Dus wel aanvallen. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Christenen, die worden veel verdrukt. Altijd door. Maar, ik heb de wereld overwonnen. En de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Wat doet dat nou met je? Als je daar zicht op hebt, wat betekent dat? Dat betekent dus dat je niet jezelf hoeft te redden. De kerk hoeft niet in te staan voor zijn eigen voortbestaan en Israël evenmin. God staat er garant voor dat Israël zal blijven bestaan. En God staat er garant voor dat de kerk in stand zal blijven. Dat betekent niet dat er niet gestreden mag worden. De Bijbel maakt duidelijk dat er ook een leger mag zijn. De Heer heeft bijvoorbeeld David heel wat overwinningen gegeven. Maar betekent wel dat het uiteindelijk daarvan niet afhankelijk is. Daarom was er wel een leger, maar mochten ze geen paarden en wagens hebben. Het betekent dan ook dat je niet verbeten daarin hoeft te zijn. We ergens kunnen ons voorstellen, zo te zeggen, de doodsangst van Israël. Eén verloren oorlog is menselijk gesproken het einde van de staat Israël. En dat is een ramp voor het Joodse volk. Dan kun je begrijpen dat mensen zeggen, nu moeten we alles op alles zetten. Om bijvoorbeeld de Hamas te vernietigen, desnoods de hele Gazastrook plat te bombarderen. Nee, zegt de Heer. Je hoeft niet te grijpen naar middelen die wraakzucht uitstralen. Niet ten koste van alles. Dat is wat de Heere Jezus tegen zijn volk zegt, tegen zijn christen zegt in Romeinen 12. Wreekt u zelf niet, beminden, maar geef de toorn plaats. Dus je mag wel boos zijn, zegt de Bijbel, maar niet wraakzuchtig. Geef de toorn plaats. Mij komt de wraken toe. Ik zal het vergelden. Ik zou niet weten hoe je dat politiek precies moet vertalen. Gelukkig. Nou, hoeven wij wat dat betreft ook niet overal uit te zijn en over alles een mening te hebben. Maar we mogen wel het geestelijk perspectief hoog houden. Dat we voelen, nu zou dat het allerbeste zijn als dat geloof levend was. Dat ontzag voor God, die erkentenis dat de Heer regeert en dat Hij zal opstaan. Zodat er een grens is aan wat wij mensen moeten en mogen doen. We mogen dat ook heel persoonlijk zeggen. Als je jezelf moest redden, als je jezelf moest beschermen tegen valse beschuldigingen, tegen verdrukking, wat noem maar op wat er allemaal kan gebeuren, dan zou je de neiging kunnen hebben om alles uit de kast te halen en dus wel onrecht te gaan doen. Nee, zegt de Heer, als je het echt aan mij kunt toevertrouwen en echt gelooft dat ik de Almachtige ben, dan kun je inhouden. Dan kun je loslaten. Zoals dat er staat in een van de psalmen. Laat af en weet dat ik God ben. Weet dat ik God ben. Die vrezen des Heren, dat is het ontzag. Dat Hij God is, de machtige, almachtige, alwetende God. Die getrouw is. Die voor zijn eigen zaak zal staan. In die vrees, in dat diepe ontzag voor de Heren, kun je ook zeggen, Heren, dan kan ik loslaten. Ook dan als ik zeg, ja, maar als ik niks doe of als ik minder doe, dan gaat het toch helemaal verkeerd. Laat af. En weet dat ik God ben. En nogmaals, hoe je dat politiek en militair en zo moet vertalen, dat weet ik niet. Maar de les voor onszelf weet ik wel. Als we ook de boosheid, de hardheid zo waarnemen van de kant van Israël. Ja, zo zijn wij allemaal. Totdat wij zo groot zicht hebben op God. Dat de Heer van ons zo heerlijk wordt. Dat we kunnen zeggen, Heer, ik laat het nu allemaal in uw handen. Zegt u maar. En dan wil ik alleen nog maar doen datgene wat u helemaal goedkeurt. Wanneer kun je dat nu echt? Denk ik aan de catechismespreek van een klein poosje terug. De eerste catechismespreek. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Je enige houvast. Dat is niet wat je zelf allemaal kunt. Niet hoe de wereld over je denkt of je helpt. Maar mijn enige troost in leven en sterven is dat ik niet meer van mijzelf ben. En dus ook niet meer mijzelf hoef te verdedigen. In de zin van mijn eigen leven hoef te bewaren. Dat ik niet meer van mezelf ben. Maar het eigendom van die getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald. En uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Gelooft u niet? Dat als Joden één ding nodig hebben. Dat het dit is. Dat ze ook zo ver kunnen komen dat ze zeggen. Ja, ook onze enige troost. Die ligt in hem die we al lang verworpen hadden. In Jezus Christus. Zijn eigendom te zijn. Ook het enige De enige weg voor moslims om hun frustratie en haat en noem maar op kwijt te raken. Het is als zij mogen verliezen van Jezus Christus. De Heere vrezen. Dat de Heere groot wordt. Dat de Heere heerlijk wordt. Dat zijn liefde je hart gaat overwinnen. En dat je gaat zeggen, Heere, nou wil ik alleen nog maar doen wat u goedkeurt. Was het tweede, in vrezen. Als derde, in verachting. Dat is de andere kant. Wij kunnen dus ook in die verhouding tot God staan, van verachting. Het punt wat ik hiervoor noemde, dat je kunt loslaten, dat zou het gevoel kunnen geven van slapheid. Alleen maar lievig doen, lief en aardig zijn en geen recht meer doen en zo. Dat is niet hoe de Bijbel erover spreekt. Denk nog maar aan die tekst uit Romeinen 12. Wreekt u zelf niet, beminde, maar geef de toorn plaats. Want ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En zo staat ook hier. In vers 5. Die zich neigen tot een kromme wegen. Die zal de Heere wegdoen gaan met de werkers der ongerechtigheid. De Heere zal recht doen. Het is niet zo dat de Heere zegt, joh, we vergeven alles. Wat voor wreedheden er ook gebeuren, praten we niet meer over. Je moet gewoon alleen maar vrede aanbieden. Je wapens neerleggen, dat is het. Het is niet zo dat er geen wapens mogen zijn. Het is zeker niet zo dat de Heere alleen maar lievig is. Hij zal recht doen. Hij zal zijn haters wijd en zij het verjaagd, verstrooid doen zuchten. Ik heb in de achterliggende week best vaak gedacht, je zou maar in Gaza wonen. Ja, je zou maar in dat gebied rond Gaza wonen, dat daar begon het. Ja, in die kibbutz en zo. En nu je zou maar in die Gazastrook wonen en voor je gevoel als een rat in de val. Maar ik heb ook wel gedacht, iets lijkt me nog erger. Je zou maar een vijand zijn van het volk van God. Je zou maar horen bij een leger dat het waagt om te proberen Israël van de kaart te vegen. Of je zou maar behoren, als je het wat breder ziet, je zou maar behoren bij volkeren in Nigeria. Die kerken binnenlopen en christenen doodschieten. En die alle christenen uit die dorpen verdrijven. Je zou maar behoren bij het regime in Noord-Korea dat christenen op zijn allerbreedst onderdrukt. Vreselijk is het om te staan aan de kant van de vijanden van God. Want de Heere zal recht doen. De Heer is vol liefde. Maar het is geen goedkope, slappe liefde. Het is wel eerlijke liefde. Heilige liefde. Rechtvaardige liefde. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid door zuchten. Zijn haters. Dat zijn ook de haters van zijn volk. En die u aanraakt, zegt de Heer, die raakt mijn oogappel aan. Dus de Heere zal wreedheden die begaan worden en vijandschap die overheerst, die zal hij niet ongestraft laten. Dat kan ook een reactie matigen. Hè? Als je ziet, ja, de Heere zal recht doen, dan hoeven wij dat dus niet te doen. Dus verdediging is terecht, vergelding. Dat zal ze ook proberen te doen. Vergelding, dan ga je op de plek van God zitten. Dat hoeft niet. De Heere zal wel vergelden. Maar dan moeten we wel tegelijk heel erg huiveren. Denk het aan anderen. Maar ook denk het aan onszelf. We moeten niet te snel denken dat wij aan de goede kant staan. Wij zijn allemaal van nature geneigd, God en onze naasten, te haten. De boosheid die je naar buiten ziet komen, die leeft in ons hart. De vijandschap tegen God, die leeft in ons hart. En hier staat het dan ook heel persoonlijk. Hè? Het gaat niet alleen maar over volkeren, maar over personen ook. Vers 5, degenen die zich neigen tot hun kromme wegen. De werkers der ongerechtigheid. Dus allen die God verachten. Allen die het woord van de Heer aan de kant schuiven. Allen die, als het erop aankomt, de voorkeur geven aan hun eigen gevoel, hun eigen mening, hun eigen eer, hun eigen wil. Moet je dat eens op je laten werken, wat dat betekent. Als je met al je vroomheid, harde werken, wat dan ook, als je toch een vijand bent van God. Ik kan u er niet op aankijken. Het snijdt soms wel eens door de ziel. Ik, ja, ook hier zitten vijanden van God. En dan zijn we allemaal fijne mensen. En ik ben graag in uw midden. En dan toch voel je, ja, als, alles met Gods ogen kijken. Gods ogen die aan de ene kant zo vol liefde en bewogenheid zijn. Dan moeten we aan de andere kant ook zeggen, er zitten hier in de kerk vijanden van God. Die zich neigen tot hun kromme wegen. Die niet in de rechte weg van de Heer gaan, maar die afwijken. Die niet de gerechtigheid van God doen, maar ongerechtigheid. Die niet vertrouwen op de Heer Jezus, maar vertrouwen op zichzelf. Die zich nooit gewonnen hebben gegeven, maar eigen baas willen zijn. En als dat je leven is, als je ten diepste in je hart je tegen God verzet, dan loop je zo'n groot gevaar. Het is natuurlijk al vaker gezegd. En je hebt er tot nog toe overleefd. Maar je weet, het blijft niet eindeloos zo. Wij geloven dat de Heere recht zal doen in de wereld. Dat hij op zal staan over zijn eigen volk en zijn eigen kerk. Als je dat gelooft, dan moet je ook geloven dat je zelf bedreigd wordt. Als je niet gelooft in de Heer Jezus. God zal moslims niet anders, niet strenger beoordelen dan ons. Wegdoen gaan, staat er. Wegdoen gaan. Weg van voor zijn aangezicht. Kreeg met de catechisatie een vraag. Maar met catechisatie was er verder niet van gekomen die te beantwoorden. Maar die vraag was deze. Ja, hoe kun je nou in de hel er nog zijn? Want als God je verlaat, dan sterf je toch. Maar het is ook zo. Als God zich helemaal zou terugtrekken, dan heb je niks meer. Dan ben je er niet meer. Maar als hier staat wegdoen gaan, dan betekent dat wegdoen gaan uit zijn liefde. De hel is de plaats waar God niet meer is met zijn liefde. Verlaten van God wat betreft de genade, de gunst, de zorgzaamheid van God. Terwijl diezelfde God nog wel in leven houdt. Zijn toorn laat voelen. Wegdoen gaan. Oh, je zou zeggen, was het maar. Was het maar vernietigen in de zin van helemaal verdwijnen, in rook opgaan en je bent er niet meer. Maar de Bijbel maakt zo duidelijk, na de dood, dan ben je niet weg. Bestaat niet meer. Maar dan lig je onder de toorn van God. Het gaat over anderen. Als wij denken aan Joden, Palestijnen, weet ik het waar, welke gebieden op de wereld, of aan hen denken mensen die de Heer Jezus niet kennen. Ze zijn verloren en ze gaan verloren als het zo doorgaat. Omkomen, voor eeuwig omkomen. Voelt u? Dan hebben mensen de Heer Jezus zo hard nodig. En dat kan, hè. Paulus. Dat was ook zo'n radicale. Tegen de kerk van God. Ja, hij hoorde dan wel bij Israël. Maar uiteindelijk was hij net zo tegen de kerk van God. Wat van God was, moest kapot. Toen hield God hem tegen. God die rukte hem van zijn paard. En God die wierp hem op de grond. En die zei, Paulus, wil je nou een vijand van mij blijven? Dan ga je verloren. Of wil je gewonnen geven? Paulus gaf ze gewonnen. Wie zijt gij, Heere? Zie dan, dan is er voor de grootste vijanden van God uitkomst mogelijk. Wij hoeven dan nooit iemand af te schrijven. Enige hoop ligt daar, dat mensen zich gewonnen gaan geven. Wat hebben ze dan nodig dat ze horen van Jezus Christus? Dat ze horen van de liefde. Die de haat overwint. Dat ze horen van een zaligmaker. Die zijn vijanden genade wil bewijzen. Wij kunnen dat niet over heel de wereld. Laten we beginnen dan maar in eigen omgeving. Vertel ze van een zaligmaker. die rechter is, maar ook redder, die nog de grootste tegenstander in genade wil ontvangen. Het gaat over anderen, maar het gaat ook over ons toch. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Degene die zich neigen tot een kromme wegen, als je dus je eigen weg nog gaat, die zal hij weg doen gaan. Maar nog zegt hij, dit is niet wat ik je gun. Dit is niet waarom je nu in de kerk zit, om dat te horen en dat is het dan. Maar je hoort het nu, opdat je zult buigen. Er is leven en dood. Zo zegt Mozes het. Leven en dood heb ik u voorgesteld. Leven in Jezus. De dood in de vijandschap tot hem. Maar zegt je Mozes. Dan is het toch niet een keuze. Nou, kan allebei. Je kan die kant op, kan die kant op. Vindt allebei goed. Nee, zegt Mozes daar. Kies dan het leven omdat gij leeft. Zoek dan de Heer. Buig je knieën. Buig je hart. Zeg Heer, hier ben ik nou zo'n harde. Zo'n vijand van u. Zo'n eigenwijze. Maar u zegt toch dat u vijanden genade wil bewijzen. Doe het ook mij. Zegen anderen. Maar ook mij. Wat is er dan ook een uitzicht als vierde in vrede? Dat werk waar de Heer hiervan spreekt. Het tegengaan van de zonde. De ontferming over zijn volk. Dat is allemaal daarop gericht dat hij vrede wil brengen. Vrede zal over Israël zijn. Daarom zorgt God voor zijn volk. Daarom zal God de zonde en de vijanden wegdoen. Omdat er vrede zal zijn. Vrede over Israël. Je zou zeggen, als er ergens een plaats is in de wereld waar geen vrede is, dan is het Israël. Vrede in de Oekraïne, dat kunnen wij het nog beter begrijpen. Dat kost misschien een paar jaren, maar dan daarna is het toch over. Even simpel gezegd. Maar in Israël, wanneer komt het daar ooit? De ene oorlog is voorbij en de andere conflict komt alweer. En dan altijd is er wat. Als er één plaats in de wereld is, waar de vrede, de blijvende vrede, ver weg lijkt, dan is het Israël. Weet je wat het zegt? Dat de vrede dus nooit van onderaf komt. Stel dat Israël nu van alle plaatsen de plek was met de meeste vrede. Dan zouden we kunnen denken, kijk, dat koninkrijk van God, dat begint zo in Israël. De Joden, dat zijn vredelievende mensen. De Palestijnen, die kunnen ook zo goed met ze samenleven. En de wereld heeft zulke geweldige oplossingen voor. Oslo-akkoorden en nou, noem maar op. Nou, de vrede begint in Jeruzalem en dan Syrië en Egypte en Europa. En langzamerhand wordt zo de hele wereld een vrederijk. Dat is natuurlijk wel wat de Verenigde Naties voorstaan. Vrede vanuit ons. Maar we hoeven maar naar Israël te kijken. Om diep te beseffen. Nooit zal op deze wereld de vrede van onderaf komen. Altijd laat God zien. De vrede die echt is. De vrede komt van boven. Nieuwe Jeruzalem dat van de hemel neerdaalt. Daar zal de vrede volkomen zijn. En wat is daar nou voor nodig? Die vrede van boven. Die kan alleen maar komen dat God eerst vrede op aarde heeft gegeven. Maar geen vrede van de Verenigde Naties. Geen vrede van vriendelijke Joden of Palestijnen. Of Urkers of weet ik het wat voor mensen. Maar vrede. In die kribbe. Vrede op aarde. Dat was toen Jezus Christus geboren werd. Toen was er een kwart vierkante meter op deze wereld vol vrede. Die ene kribbe. Want Hij is onze vrede, zegt Paulus. Jezus Christus is de wereld doorgegaan, is naar het kruis gegaan. Ik zou zeggen, al die tijd was het om hem heen. Alleen maar boosheid. Maar hij bleef vol vrede. Zo ging hij naar het kruis. Aan het kruis. Daar heeft hij vrede teweeg gebracht. Die de hele wereld overgaat. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dus om de vrede van bovenaf te laten dalen, heeft hij eerst de vrede hier gegeven in zijn Zoon. Zijn Zoon heeft zichzelf daarvoor gegeven. De toorn van God is over hem heen gegaan. Maar daar is de vrede van God. In de kern, in het diepst, volmaakt geworden. Hij is onze vrede. En daarom zegt de Heer Jezus ook. Als hij bij Jeruzalem staat. Als hij zo, staat hij op de Olijfberg, die stad bekijkt. O Jeruzalem, Jeruzalem, zegt hij. Misschien heeft hij ook wel gedacht op Psalm 125. Maar hij heeft ook verder gekeken. Vrede zal over Israël zijn. Jeruzalem, Jeruzalem. Of gij ook in deze uw dag bekende wat tot uw vrede dient. Uw echte vrede. We mogen geloven. Er zullen vele Joden zijn die Christus gaan erkennen, die in hem vrede vinden. De vrede die ze nooit gevonden hebben buiten de Heer Jezus. 2 Korinther 3. Vers 16. Als het tot de Heere, dat betekent dat Christus bekeerd zal zijn, dan zal het deksel van hun aangezicht weggenomen worden. Dan zullen ze de echte vrede zien. Die vrede zal komen over de hele wereld. Dan zal al de aarde vol zijn van de vreze en de kennis des Heeren. Als God alle goddeloosheid en goddelozen heeft weggedaan. Maar die vrede, die kunnen we nu al beleven. Immers, de vrede, die ligt in Christus. Wij dan, zegt Paulus, gerechtvaardigd zijnde door het geloof. Dat je vastklemmen aan Christus, dat hopen op zijn genade alleen. Als een verlorene in jezelf. Alleen in hem. En in hem alles mogen vinden. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God. Daar begint het. Die vrede moeten we zoeken. Ieder persoonlijk. Die mogen we zoeken. Die mogen we verwachten. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit geloof, hebben vrede bij God. Wel, zegt de Heer, wie daarin deelt, die mag verder kijken. Het rechtvaardig volk zal welig groeien. Dat twist en wrok verdwijnt, zal alles door de vrede bloeien. Nog één keer, wie mogen daarin delen? Urkers, andere Nederlanders, Joden, ook Palestijnen. Ieder die zich gewonnen geeft aan Jezus, van deze en van die zal gezegd worden, die is ook daar geboren. Jij ook? U ook? Amen.